hebben over vertrouwen. En 2 weken geleden was het eigenlijk ook waar ik geëindigd was. Toen hebben we het gehad over dat we vrijmoedig voor de troon van God mogen komen. Weten we dat nog? Sjoetspa, ik had een grappig verhaaltje voorgelezen van het gele zonnehoedje. Nou, als je niet meer weet, geeft niks. Hebreeën vertelt ons dat wij vrijmoedig voor de troon van God mogen komen. Dat woordje vrijmoedig, dat nam ik het woordje sjoetspa voor. En dat eigenlijk betekent brutale vrijmoedigheid. Dus met een stukje brutaliteit mogen wij voor de troon van God verschijnen om hem te vragen en ons hart met hem te delen. En misschien... naar aanleiding van dat verhaaltje had u die gedachte ook wel. Een van mijn kinderen, want de kinderen zaten toen ook in de zaal, vroeg dat ook aan mij. Mama, is het niet heel brutaal om zo tegen God te praten? En dat is natuurlijk ook hè, wat dat woordje sjoetspa inhoudt. Een brutale vrijmoedigheid. En toen zei ik er ook bij, maar iets wat daar heel nauw aan gekoppeld is, is vertrouwen. Maar de tijd was op en er zaten ook allerlei kinderen in de zaal, dus dan moet je dat ook niet te lang doen. Dus ben ik daar niet op ingegaan. En daar wou ik eigenlijk, waar ik dus vorige keer, 2 weken geleden geëindigd ben, het oppakken en het gaan hebben over vertrouwen. Want om die genadetroon van God, voor Gods troon te naderen, mogen wij dat dus doen. Als kinderen van God, in die enorme vrijmoedigheid die God ons gegeven heeft. Brutale vrijmoedigheid. Maar een hartshouding van ons daarin is heel belangrijk. En dat is dat wij werkelijk weten wat vertrouwen is. Nou, en weet je, het is niet alleen naar aanleiding van 2 weken geleden dat ik het hier met jullie over wil hebben. Maar ik zie ook dat God iets aan het doen is in de gemeente al een tijdje. En niet alleen in de gemeente, heeft hij ook gedaan in mijn eigen hart. Dat God bezig is om ons opnieuw te leren en te werken in ons hart wat vertrouwen is. Vertrouwen naar God toe, maar ook vertrouwen naar elkaar toe. En daar wil ik vanochtend dus met jullie naar kijken. Nou, is vertrouwen een heel breed begrip. Net als je het kunt hebben over geluk of vrede. Dat zijn ook allemaal van die termen die heel veel lagen hebben. En we gaan dus vanmorgen hebben over vertrouwen. En daar ga ik gewoon een aantal van die lagen ga ik eruit halen om met jullie daar eens naar te kijken. En ik denk doordat je, tenminste dat is mijn bedoeling van vanmorgen, je een aantal dingen te leren over wat nou vertrouwen is en wat niet vertrouwen is. En wat er allemaal bij vertrouwen komt kijken. Dat God dat wil nemen, dat de Heilige Geest dat wil pakken om je opnieuw iets te laten zien en misschien wat te geven in je hart. Dus ik ben daar wel verwachtingsvol over, dat God iets wil herstellen in ons. En als je denkt aan herstellen, dan betekent dat iets kapot was, maar het hoeft niet per definitie kapot te zijn. Hij kan het ook vernieuwen of versterken of nog mooier en indrukwekkender maken. Ik ga jullie dus iets uitleggen over vertrouwen. En nou denk je al gauw dat vertrouwen het tegenovergestelde is van wantrouwen. Maar dat is niet zo. Eigenlijk zet ik wantrouwen tegenover blind vertrouwen. Dus dat zijn eigenlijk 2 uitersten. Het ene is wantrouwen. Daar zit helemaal geen vertrouwen in. En het andere uiteinde is blind vertrouwen. En vertrouwen, dat hangt daar ergens tussen. Ja? Dan gaan we direct ook even naar de definitie van vertrouwen kijken, want die hebben jullie natuurlijk stiekem allemaal al gelezen. Vertrouwen is de verwachting dat mensen of dingen ons niet in de steek laten, ook al is dat mogelijk. Vertrouwen is de bereidheid dat risico te lopen of er geen aandacht voor te hebben. Ik ga nog 1 keer weer voorlezen. Vertrouwen is dus de verwachting dat mensen of dingen ons niet in de steek laten, ook al is dat mogelijk. Als het niet mogelijk is, hoef je ook namelijk niet je vertrouwen te geven. Vertrouwen is de bereidheid, dat risico dat je dus loopt, te nemen of voor dat risico geen aandacht te hebben. Nou, ik ga dit zo meteen gewoon uitleggen, zodat ik hoop dat je aan het eind het helemaal snapt. Nou, ten eerste wat ik je wil uitleggen, is dat jij en ik op het moment dat we geboren worden, als van die lieve onschuldige babytjes, volledig blind vertrouwen op de mensen om ons heen. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Het is namelijk niet zo dat je neutraal geboren wordt en je gaat vertrouwen leren of je gaat wantrouwen leren. Nee, op het moment dat jij en ik als zo'n onschuldig klein kindje ter wereld komen, vertrouwen wij blindelings op de mensen om ons heen. Nou, daar gaat het natuurlijk al heel vaak fout. Hè? We worden eigenlijk al vanaf begin af aan, kunnen we allerlei teleurstellingen oplopen. En leren we dus ook wat wantrouwen is. Maar jij en ik zijn geschapen door God met een blind vertrouwen. En dat vind ik een heel belangrijk uitgangspunt. Dat je dat even goed onthoudt. Dat God jou gemaakt heeft om blind te kunnen vertrouwen. En blind vertrouwen is eigenlijk dat je zegt, ik zie geen risico's. Ja? Oké. Nou gaan we zo meteen de Bijbel in. En dan gaan we eens kijken wat God daarna over zegt. Over het wantrouwen en over vertrouwen en over blind vertrouwen. En er zit verschil in tussen wat de Bijbel zegt en ons leert. En over hoe wij dat beleven en voelen. Dat is namelijk iets heel anders. En hoe wij dat beleven en hoe we dat voelen, daar gaan we straks naar kijken. Maar we gaan eerst eens eventjes kijken van wat zegt nou de Bijbel zelf over vertrouwen versus blind vertrouwen. En dat daartussen ergens in wat vertrouwen dan zou zijn. En dat is wel heel belangrijk. Want we verwarren, of kunnen dat soms wel eens verwarren, dat wat de Bijbel zegt ook dat is wat wij moeten voelen. En daar zit soms een gat tussen. Wat de Bijbel ons leert, hoe het is. En hoe wij dat beleven. Nou, dat is met vertrouwen heel belangrijk. Dat we daar goed onderscheid tussen gaan maken. Van, hé, wat leert de Bijbel ons? Maar wat voel ik nou zelf? Waar sta ik nou zelf? Hoe kijk ik daar nou zelf tegenaan? We gaan eens naar een aantal partijen kijken in de Bijbel. En dan gaan we ze als het ware even plaatsen op die lijn die we net gezien hebben. Van blind vertrouwen en wantrouwen. En waar we naar gaan kijken is de plaats van God zelf op die lijn. De plaats van Satan op die lijn, de vijand van God. En de plaats van jou en mij. Dus van de mensen om jou heen in jouw eigen plek op die lijn. Daar zegt de Bijbel een aantal hele duidelijke dingen over. Nou, laten we eens beginnen bij wantrouwen. En dat is eigenlijk de plek die de Bijbel aan Satan toeschrijft. Dus Satan staat helemaal aan het uiterste einde van wantrouwen. En dat gaan we even met elkaar lezen in Johannes 8 vers 44. Hier wordt gezegd wat Satan eigenlijk is. Uw vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Dus de Bijbel plaatst Satan volledig op dat uiterste puntje van wantrouwen. Er is niets in Satan wat wij kunnen vertrouwen. Hij is de vader van de leugen. En alles waar Satan mee bezig is, hij wordt hier een moordenaar genoemd, is dus om jou en mij te vernietigen. Dan gaan we eens even lezen in nu staan, het zijn heel veel teksten die je kunt kiezen, maar ik heb gewoon op psalmen gekozen. Ga eens met mij mee naar psalm 107. En ik begon vanmorgen te lezen met psalm 100 en ook daar eindigde ik met dat Gods trouw is van geslacht tot geslacht. Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw, zegt vers 1. En dan opnieuw vers 8. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. En ook vers 15 zegt het weer. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Als je naar de volgende psalmen gaat, psalm 108, herhaalt het opnieuw. En eigenlijk is dat waar de hele psalmen voortdurend ons aan herinneren. Dat wat er ook in ons leven is, welke tegenslag ook, God is trouw. En eigenlijk, en ik ga zo meteen nog een tekst met je lezen, die laat het ook zien, plaatst de Bijbel God helemaal aan het andere uiteinde. Dat God blind te vertrouwen is. En nou, die definitie konden we halen. Blind vertrouwen betekent eigenlijk dat je zegt, er zijn geen risico's. Dat is blind vertrouwen. Er zijn geen risico's. We gaan even naar Romeinen, nu wel. Romeinen hoofdstuk 3. Want we hebben nu Satan een plek gegeven. We hebben God een plek gegeven en de volgende tekst laat het ook opnieuw zien. Bevestigt die plek die God heeft gekregen. Maar waar staan jij en ik? Wij zijn mensen. Wat zegt de Bijbel over jou en mij? Wat zijn wij? Zijn wij betrouwbaar of zijn wij onbetrouwbaar? Wat denkt u? Wat zou de Bijbel over jou en mij zeggen? En daar staat dit. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar. Zoals ook geschreven staat. U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtvaardig spreekt. U overwint wanneer u vonnist. Dus God zelf openbaart zich in de Bijbel aan het uiterste einde van betrouwbaarheid. Blind vertrouwen is waar hij zichzelf in de Bijbel neerzet. En wij mensen, zegt Romeinen heel duidelijk, zijn onbetrouwbaar. Misschien zeg je wel van jezelf, ik ben een heel betrouwbaar persoon. Oh, ik vind mezelf ook best heel betrouwbaar. En toch zegt de Bijbel dat wij niet die plek van God hebben. Wij zijn niet als God. Wij mensen zijn onbetrouwbaar. Nou, dat is wel eigenlijk heel erg belangrijk om dat te beseffen van oké, dit is dus de plek die de Bijbel aan Satan geeft, wantrouwen. Dit is dus de plek die de Bijbel aan God geeft, hoe de Bijbel God openbaart als de persoon die wij blind kunnen vertrouwen en wij mensen zweven daar ergens tussen die lijn in. Nou, eigenlijk is vertrouwen, en ik hoop dat je dat even goed uit kan leggen, dus let maar even goed op. Vertrouwen impliceert, als je namelijk iemand je vertrouwen geeft, dat je risico's gaat lopen. Ken je dat? Dat als je de keus maakt om iemand te vertrouwen, dat je ergens weet dat je daar ook risico's mee loopt. Want wat is namelijk nou het risico? De enige manier om iemand eigenlijk tegen van iemand te kunnen zeggen, nou, die zit wel heel dicht bij dat blind vertrouwen, is dat je die persoon heel goed kent. Als je iemand heel goed kent en die persoon heeft zich bewezen aan jou als betrouwbaar, nou dan zet je hem misschien wel heel dicht op de lijn van blind vertrouwen. Komt hij daar aardig dichtbij te staan. Maar daarvoor heb je iets nodig. Daarvoor heb je heel veel informatie nodig. En daarvoor heb je dus nodig dat je in feite weet wat je te wachten staat. Maar vertrouwen is dus eigenlijk dat je zegt, oké, ik geef jou mijn vertrouwen in de verwachting dat het goed gaat. Maar ik neem het risico dat het ook niet goed kan gaan. Zo ben ik ook met Lodewijk getrouwd. Met de volle verwachting dat het goed gaat, maar met het risico dat het niet goed gaat. Want dat is vertrouwen geven aan iemand. Lodewijk heeft in de 15 jaar dat ik met hem getrouwd ben, zich aan mij bewezen als een heel betrouwbaar persoon. Maar dat wist ik niet toen ik 15 jaar geleden met hem trouwde. Ja, we hadden 2 jaar verkering gehad. Maar die 2 jaar, dat zegt niet zo heel erg veel hoor, over de rest van je leven. Maar hij heeft mij laten zien dat hij betrouwbaar is. Dus zelfs als hij vandaag weg is en ik een heleboel informatie over hem van deze dag niet weet. Dat weet ik allemaal helemaal niet. Ik weet niet waar hij, met welke mensen die praat. Ik weet niet wat hij allemaal doet. Hij zegt dat hij naar Haarlem gaat, maar ja, hij kan ook wel ergens anders naartoe gaan, weet ik veel. Ik ben niet met hem mee. Tim is wel met hem mee, maar die heb ik niet met hem meegestuurd vanwege wantrouwen. Omdat die jongen dat zo leuk vindt om met zijn vader op stap te gaan. Maar snap je even hoe het zit? Er is een heleboel informatie die ik dus niet over Lodewijk heb vandaag. En toch vertrouw ik hem. Een heleboel wat ik niet zie, een heleboel wat ik niet weet. Maar ik durf dat risico te lopen. Dus dat is eigenlijk een beetje een controle loslaten. Stel nou dat ik mijn vertrouwen niet zo goed aan hem kon geven. Dat zou betekenen dat ik allerlei dingen in zou moeten zetten om ervoor te zorgen dat ik die informatie krijg, dat ik weet of het nog allemaal goed gaat en hij nog te vertrouwen is. Nou heb ik het over Lodewijk hè, als mijn man, maar zo gaan we ook onderling met elkaar om. De mate waarin je iemand vertrouwt, de mate waarin je vertrouwen aan een persoon geeft of zelfs aan God geeft, heeft ermee te maken dat je de controle los durft te laten op alles wat je weet en weten moet om je dat gevoel van vertrouwen te geven. Snap je dat? Dus het is heel belangrijk dat je onthoudt dat bij vertrouwen geven, dat inhoudt dat je dus risico's loopt. Want soms verwarren wij dat met blind vertrouwen. He, dat je, als je iemand vertrouwt, dan zeg je, nou, dan zijn er eigenlijk geen risico's meer. Nou, dan zit iemand heel dicht tegen blind vertrouwen aan. Nou, ik kan eerlijk zeggen dat ik Lodewijk aardig blind vertrouw. Maar hij is nog steeds mens. En ook dat weet ik. Maar ik vertrouw hem. En zo zitten wij hier allemaal als mensen. En de Bijbel zegt dat we allemaal onbetrouwbaar zijn. Er is hier maar één waar de Bijbel van uitlegt dat hij echt blind te vertrouwen is. En dat is God zelf. Maar voor de rest zijn we allemaal mensen die falen en dingen fout doen. En ons soms vergissen of wat dan ook. Allerlei menselijkheden die ons als mensen onbetrouwbaar maken. Nou, waarom en hoe is het dan mogelijk dat je toch, als je dus bij elkaar als mensen risico's loopt, waarom kun je dan toch je vertrouwen geven? Nou, vertrouwen geven aan iemand, dat doe je eigenlijk door middel van twee dingen. De informatie die je hebt over iemand. En die informatie over iemand, dat kan doordat je die persoon een beetje hebt leren kennen. En dat je denkt, nou, zoals ik hem of haar heb leren kennen, komt dat wel aardig betrouwbaar over. Of door wat anderen jou verteld hebben over die persoon. Dat is het ene. Dus de informatie die je hebt, als je direct weet van, nou, dit persoon die doet allerlei dingen die mij niet aanstaan, dan geef je direct je vertrouwen niet. En als je dingen ziet van een persoon of hoort over iemand die jou wel aanstaan, dan geef je makkelijk je vertrouwen. Dus dat is het ene, wat je weet over iemand, de informatie die je hebt. Maar de andere kant waarop je vertrouwen geeft, is je intuïtie. En je intuïtie, dat valt vaak niet uit te leggen. Je intuïtie is iets in jezelf, ik zeg altijd, het zit een beetje in je buik. En dat vertelt jou of het wel of niet te vertrouwen is. Als ik voor mijn werk gastouders regel voor vraagouders, dan zeg ik altijd tegen de ouders, weet je, we gaan zo naar een gesprek toe en ga gewoon op je intuïtie af. Luister maar gewoon als moeder naar je gevoel, wat je voelt als je bij deze oppas binnenkomt en wat je ziet en wat je hoort. En je intuïtie zegt je een hele hoop over iemand. Maar je intuïtie wordt ook gevormd door de ervaringen van het leven heen. Dus je intuïtie is niet altijd helemaal zuiver, maar je intuïtie vertelt je wel een hele hoop. Dus of jij je vertrouwen geeft aan iemand, is dus gebaseerd op die twee dingen. Je intuïtie en wat je weet van iemand. Nou, eigenlijk zou ik je deze vraag eens willen stellen. Nou, je dit kleine beetje informatie weet. En we hebben dus gezien dat de Bijbel, en ik heb maar een aantal teksten gelezen, helemaal niet veel. Maar Satan op die plek van wantrouwen plaatst. En God op die plek van vertrouwen plaatst. En ons mensen daar ergens tussenin. Dat is dus wat de Bijbel zegt. Maar nou stel ik gewoon eens de vraag aan jou. Waar zet jij zelf God op die lijn? En waar zet je Satan op die lijn? Even echt, hè? Even reëel. Even niet het gewenste antwoord wat we weten nu, wat de Bijbel ons daarover leert. Maar gewoon jou en mij als mens. Even in het echte leven. Waar plaats je God op die lijn? En waar plaats je Satan op die lijn? En waar zet je je medemensen? En waar zet je jezelf? Ik vind mezelf best betrouwbaar. En ik kan mensen bedenken die ik ook best wel dicht bij blind vertrouwen durf te zetten. Er zijn ook mensen die ik wat verder richting wantrouwen zet. En waar zet je God neer? Is het zo dat je God blind vertrouwt? Dus eigenlijk zegt, bij hem loop ik geen risico? Of als je heel eerlijk naar jezelf bent, zeg je nou, soms wel of soms niet. Of zeg je, nou, als ik heel eerlijk ben, nee, ik durf God. Ik vind dat ik bij God risico's loop. Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat je er eerlijk over bent. En je hoeft hier niet heel hard te gaan roepen, maar wel voor jezelf. Waar plaats je jezelf? Waar plaats je je medemensen? Waar plaats je God? En welke plaats geeft Satan? We hebben het heel duidelijk gelezen in Johannes 8. Johannes. Dat Satan de vader van de leugen is. Natuurlijk plaatsen we hem heel snel compleet in wantrouwen. Ik denk dat we allemaal die feitelijke kennis wel hebben. Maar wat als hij komt met zijn leugens in ons denken? Hoeveel waarheid hechten we daar toch aan? En schuiven we hem toch, ondanks dat we weten dat hij de vader van de leugen is, en dat zijn enige doel is om jou en mij te vernietigen, toch wat verder richting de andere kant? Dat kan, hè? Nou, het belangrijkste vind ik voor nu, dat je daar gewoon even eerlijk over bent naar jezelf. Nou, weet je, vertrouwen en wantrouwen, geven aan dingen, doen wij eigenlijk de hele dag door. Als je 's ochtends denkt van, ik ga de bus halen, dan ga je er eigenlijk van uit dat die komt. Dus je geeft als het ware vertrouwen aan de busmaatschappij. En misschien verwacht je al van tevoren dat hij toch te laat is, dan wantrouw je de buschauffeur al bij voorbaat. Je vertrouwt erop dat als jij boodschappen gaat doen, dat de winkel ook open is tijdens de openingstijden die op de deur staan. Toch? En misschien wantrouw je wel een bepaalde winkel, omdat je weet dat altijd als ik daar kom, hebben ze net niet wat ik hebben moet. Lodewijk heeft zo'n winkel, daar gaat hij dan naar binnen en dan zegt hij van tevoren, ik ga kijken of ze het hebben, maar ach, ze hebben het vast toch niet. Dus hij geeft gewoon die winkel een bepaald wantrouwen. Het is het toch nooit. Nou, en zo geven wij eigenlijk de hele dag door ons vertrouwen en ons wantrouwen aan van alles en nog wat en van alles en nog personen. Dat is gewoon wat wij doen. Nou, en je vertrouwen geven is best wel een heel delicaat iets. Want wantrouwen en vertrouwen is wel iets heel gevoeligs. Wat ik al zei, wij worden geboren als het ware met het vermogen om blind te kunnen vertrouwen. Dat is waar jij en ik mee geboren zijn. En ik denk als ik rond zou gaan en ik zou her en der de microfoon voor je mond doen. En ik zou zeggen, is jouw vertrouwen wel eens beschaamd? Oh, ik denk dat we allemaal wel eens... allemaal ja daarop zouden kunnen antwoorden. En de een heeft misschien hele grote voorbeelden. En de ander misschien wat kleiner. Maar ik denk dat we allemaal in ons leven meegemaakt hebben dat ons vertrouwen beschaamd is. Waarom? Omdat de Bijbel legt ons al uit. Mensen zijn onbetrouwbaar. En ja, wij wonen niet in een grotje of een hutje op de hei. Wij wonen in dorpen en steden en wij ontmoeten elkaar. Dus wordt ook automatisch ons vertrouwen beschaamd en beschadigd. En lopen wij dus rond, niet meer met dat blind vertrouwen waar we mee geboren waren, maar met allerlei deuken en butsen en schrammen en deuken daarin. Zo lopen wij rond. En vertrouwen is iets heel gevoeligs. Is iets heel delicaats. En dat is wel belangrijk om dat te beseffen. Eigenlijk is het dus ook zo, des te meer vertrouwen je geeft aan iemand, des te meer je zegt, ik laat de controle over jou, laat ik los. Des te meer je zegt, ik wantrouw jou, des te meer je zegt, ik loop risico's met jou. En die risico's ga ik niet nemen. Ja toch? Dat is eigenlijk wat we doen. En dat is gewoon het proces van vertrouwen. Gewoon zoals jij en ik in elkaar zitten en zoals jij en ik gemaakt zijn. En doordat wij beschadigd raken in vertrouwen, gaan wij een soort zelfbeschermingsmechanisme in werking stellen. En zeggen, de pijn die het wantrouwen oplevert, of de pijn van het beschaamd raken in mijn vertrouwen oplevert, dat doet zeer, dat doet pijn. En ik wil die pijn niet nog een keer voelen. En daarom stel ik in het mechanisme dat ik zeg, ik wil eerst controle hebben voordat het me nog een keer gebeurt. En je wilt dus controle houden op de persoon of op de situatie. En je in controle willen houden is gewoon hetzelfde als niet vertrouwen. Wantrouwen. En dat is gewoon een beschermingsmechanisme om niet nogmaals de pijn of het verdriet wat de eerdere breuk op ons vertrouwen ons heeft doen op laten lopen. Ik denk dat we het allemaal wel herkennen hoe dat werkt. Ik denk dat we allemaal wel weten in of grote mate of kleine mate hoe dat werkt. Nou, als wij met elkaar zeggen, ook als christenen, ik geloof in God. Ik geloof in Jezus. Wat zeggen wij dan eigenlijk? Zeggen we daarmee, mijn geloof is een bepaalde godsdienst. Ik geloof in Jezus, dus ik ben een christen. Dus ik hoor bij de christelijke godsdienst. Daar heb ik mij bij aangesloten. Nou, dat kan, als je dat zegt. Maar eigenlijk is elke keer als je zegt, ik geloof in God of ik geloof in Jezus, is dat je zegt, ik vertrouw op de persoon Jezus. Ik vertrouw op God. Dat is hetzelfde. Er zit geen verschil eigenlijk in die twee woorden. Geloven en vertrouwen in God is hetzelfde. En dus als de Bijbel zegt dat hij blind te vertrouwen is, is dat we dit zeggen. Ik geloof in God, ik vertrouw op God en hij is blind te vertrouwen, dus bij hem loop ik geen risico. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben wel eens teleurgesteld geraakt in God. Dingen die ik verwacht had van God, die niet waargemaakt zijn. Kent u dat? hoop die je hebt gehad. Allerlei beloften in de Bijbel staan die je misschien niet ziet of nog niet ziet. Of wat heel anders is gegaan. Ik kan tig situaties uit mijn eigen leven noemen. En dat is best wel heel naar. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven. Dan denk, en gewoon even dat even als het ware met een helikoptertje zo over mijn eigen leven heen kijk, denk ik, man, wat zijn er veel situaties waarin ik teleurgesteld geraakt ben in mensen. En heel gauw daaraan link ik dan ook wel de teleurstelling in God. Of dat God bepaalde dingen gezegd heeft en ik heb het niet gezien. Of ik weet het niet. Maar er zit een bepaald iets, als ik heel eerlijk naar mezelf ben en kijk, dat ik zeg, ik weet dat de Bijbel zegt dat God op dat uiteinde van blind vertrouwen zit. Want zo legt de Bijbel God uit. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk en heel eerlijk ben, plaats ik God niet altijd daar. En ervaar ik God soms wel als de persoon met risico's. De Bijbel zegt wel van niet. En de Bijbel zegt wel keer op keer, ook in de psalmen, zijn trouw is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zijn goedheid is voor eeuwig. Maar als ik heel eerlijk ben en naar mijn leven kijk, is dat niet altijd wat het bewijs ervan. Ken je dat? Ja. En weet je, ik hou ervan om daar gewoon heel eerlijk over te zijn. En weet je waarom ik daarvan hou? Omdat ik weet dat God daarvan houdt. God kent mij en doorgrondt mij, zegt Psalm 139. Hij is met alles wat ik denk en doe, is hij vertrouwd. Hij kent mij beter dan dat ik mezelf ken. Dan moet ik mezelf dan niet voor de gek gaan houden naar die God toe. Als er twijfels in mij zijn over hem. Dat is toch bizar als je dat zou doen. Dus God houdt ervan als ik gewoon eerlijk ben over mezelf. En dan kom ik tot de conclusie, ja, dat ik God niet altijd begrijp. En weet je, ik wil je iets uitleggen wat mijzelf heel erg geholpen hierin heeft. Om God te kunnen begrijpen. Dat klinkt een beetje raar. Maar kinderen rond de jaar of 3, 4 ontwikkelen, en dat heet theory of mind. En wat houdt dat in? Als je mijn kleine Amy bijvoorbeeld ziet, die gaat dan ergens in de kamer bijvoorbeeld zitten en dan doet ze haar handen voor haar ogen en dan zegt ze, ben er niet, ben er niet. En dan denkt zij, omdat zij mij niet ziet, dat ik haar ook niet zie. En dat is zo'n heel grappig spelletje wat je met zo'n klein kindje kan doen. Of ze ligt op de bank met een kleed over haar heen en haar hele been steekt er gewoon uit. En dan nog roept ze, ik ben er niet, mama, ik ben er niet. En dan zeg ik, waar is Amy nou? Nou, zij heeft dus heel duidelijk nog geen theory of mind ontwikkeld. Zij kan als het ware nog niet in mijn denken kruipen om te bedenken wat ik in een bepaalde situatie zou denken. En waarin je testjes die ze dan wel eens met kinderen doen, is bijvoorbeeld 3 snoepjes neerleggen. Met een kleedje erover. En dan zijn het 2 kinderen. En dan sturen we dat ene kindje de deur uit. En die heeft gezien dat er 3 snoepjes liggen. En dan vragen we aan het andere kindje. Oké, weet je wat we nou doen? Mag jij gauw het snoepje opeten? Dus het kind eet gauw dat snoepje op. En dan vragen we aan het kindje. Oké, als nou dat andere vriendje van jou straks weer binnenkomt. Hoeveel snoepjes denkt hij dan dat er onder het kleedje liggen? Nou, een kind die theory of mind ontwikkeld heeft, zal zeggen, oh, dat kind denkt dat er nog 3 onder liggen. Ja, want het kind is weggegaan, terwijl er nog 3 lagen. Een kind die dat niet ontwikkeld heeft, die zal zeggen, 2, want er liggen nog maar 2. Dus die kan nog niet bedenken dat het andere kind dat niet weet. Dus die kan alleen nog maar vanuit zijn eigen denken bedenken wat anderen denken. Nou, eigenlijk gaan wij soms ook zo heel veel met God om. Wat wij snappen vanuit ons eigen denken, zo vullen wij ook het denken van God in. En Jesaja 40 gaat als het ware die worsteling aan, legt dat heel mooi uit. Dat om God te vertrouwen en om God als het ware ook blindelings te kunnen vertrouwen, wij hem moeten kennen. En de Bijbel zegt ook heel duidelijk dat wij God nooit volledig zullen kennen. Want zouden wij God volledig kunnen kennen, dan werden wij als het ware gelijk aan hem. En dat is niet zo. God wegen zijn veel hoger, zegt de Bijbel, dan onze wegen. En zijn plannen zijn zoveel groter. Onze plannen kunnen dat nooit evenaren. Maar zo zit dat dus ook in ons denken. Ons denken kan het denken van God nooit bevatten. En aan de ene kant kan je dat heel onrustig maken. Dat je denkt, jeetje, maar dan heb ik dus nooit controle op God. Want als ik het snap, dan voelt het veilig. Terwijl eigenlijk ik dus nooit God zal helemaal kunnen begrijpen. Nee, dat kunnen wij niet. En daarin ligt die ontmoeting met God zelf. Dat is zo essentieel. Want als je God ontmoet en zijn liefde en zijn genade leert kennen. Dan als het ware ga je dit snappen. Ik zou u niet eens willen begrijpen volkomen. Want uw wegen zijn zo hoog en uw gedachten zijn zo groot. Het is zoveel veiliger om als klein kind, als mens, ik, Petra, daar gewoon onder te zijn, onder die veiligheid van God. En dat ik niet alles hoef te begrijpen en te bevatten. Dan dat ik de controle vast wil houden om per se het denken van God te moeten willen bevatten. Wat toch niet gaat lukken, want God is zoveel groter. Denk maar eens bijvoorbeeld aan Noach. Wat moest Noach van God doen? Noach die moest een boot bouwen. Het had nog nooit geregend. En Noach krijgt daar instructies van God om een enorme boot te maken. Iedereen om hem heen begrijpt hem ook niet. En toch gaat hij door. Wat een vertrouwen in een God die spreekt en toch begrijp je er niks van. En ik geloof echt niet dat Noach precies begreep en bevatte wat er ging gebeuren. Maar Noach is een heel mooi voorbeeld van iemand die toch God vertrouwde. Terwijl hij eigenlijk niet vanuit zijn mens zijn kon begrijpen wat er nou precies ging gebeuren. Waar die regen vandaan zou komen. Of dat water vandaan zou komen. Gods timing. God, de manier hoe God dingen in tijd plaatst is zo anders dan wij mensen dat zouden doen. En hoe ons denken dat überhaupt kan bevatten. Jezus, de Messias, werd al zo veel vroeger, veel eeuwen daarvoor voorspeld en over geprofeteerd. En toch duurde het nog zo lang voordat hij kwam. Abraham en Sarah kregen zoveel beloften over dat grote nageslacht en ze hebben het nooit gezien. Dingen die wij niet kunnen begrijpen. En toch doet God het op een andere manier. En als ik dan naar Amy kijk, als ze in de kamer zit. Oh mama, ik ben er niet. Dan denk ik, ja, zo ga ik ook zo vaak met God om. Denkende dat ik het nodig heb om God te snappen en te vatten. Terwijl Gods denken zoveel groter is. En dat snap ik helemaal niet. Maar toch ben ik veilig bij hem. Omdat ik hem leer kennen en hem ontmoet. Als het alleen een God was van afstand, dan was het wel heel lastig om die controle los te laten. Maar des te meer ik hem ontmoet en des te meer ik leef met hem, des te meer ik leer dat ik God kan vertrouwen, ook al snap ik hem niet. Ook al begrijp ik hem niet. En kan ik dat stap voor stap veel beter loslaten? En weet je, de Bijbel zegt dat ook. Dat, ik geloof Jacobus 1 vers 4 staat dat. Dat door elke beproeving heen wordt ons geloof getoetst en standvastiger. En dat is het mooie. Dat als wij ervoor kiezen, want het is een keus. Om te zeggen, de Bijbel leert mij dat God degene is die ik kan vertrouwen. En de controle bij los kan laten. Wetende dat ik bij hem geen risico loop. Des te meer ik dat kan. Des te meer ik hem leer kennen. Des te meer door elke beproeving heen die dat bij mij test. En we gaan door het leven door beproevingen heen. Maar des te groter en des te meer wordt mijn vertrouwen. En dat vind ik zo genadig van God. En dat vind ik zo liefdevol van God. Dat hij dwars door die moeilijke seizoenen van ons leven heen zegt, Immanuel, door Jezus ben ik bij jou gekomen. En dwars door al die omstandigheden heen ben ik er voor jou. Ik vind Treini daar zelf zo'n mooi voorbeeld van. Dwars door haar ziekte heen, als je met Treini praat, laat zij zien hoe zij op God vertrouwt. En als je met haar praat, dan vertelt ze dat ook. Hoe dwars door dit dal van ziek zijn heen, God zichzelf nog meer als die betrouwbare God heeft getoond. Als ik bijvoorbeeld lees over, daar had ik van de week, zat ik daar ook nog over te lezen, over Corrie ten Boom. Uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe zij dwars door die hele oorlog heen zich inzetten voor het Joodse volk. En zich inzetten voor allerlei mensen. En daar in haar huis, met haar familie, mensen opving en bijbelstudies gaf. En dan toch verraden wordt. En toch naar het concentratiekamp moet. En haar zus daar verliest. En haar vader die sterft. En haar oom en haar neef en allerlei mensen die ze... En dwars daardoorheen blijft zij de mensen om haar heen vertellen van de liefde van God. En dan overleeft ze dat. En zelfs daarna helpt ze allerlei mensen die trauma's van diezelfde oorlog hebben opgelopen. Maar zij had, dat kan niet anders, die God leren kennen als betrouwbaar. En wat er ook gebeurde. Zij bleef op God vertrouwen. Dat vind ik zo fascinerend. Dat vind ik zo'n voorbeeld dat ik zeg, Heer, wat ik ook meemaak. Wat ik ook meegemaakt heb of wat ik nog meemaken moet in mijn leven. Er is één ding wat ik weet. Dat u er bent. Ik begrijp het niet allemaal. Ik kan uw mind niet begrijpen. Daar ga ik ook mijn best niet langer voor doen. Het enige wat ik weet is dat ik veilig ben bij u. Die wetenschap heb ik ondertussen door het leven heen wel kunnen pakken. Door elke teleurstelling elke keer weer heen. Dat God mij niet teleurstelt. Ik snap het soms niet. En hij doet het soms ook echt op een andere manier. Maar hij is er wel weer elke keer. En het maakt ook niet dat er, als er iets zou gebeuren waar ik niet begrijp, dat ik denk, nou ja, pff, God is er. Nee, ik ben een mens gemaakt met allerlei emoties, met pijn en verdriet en teleurstelling en boosheid. Die emoties zullen daadwerkelijk dan aanwezig zijn. Oh ja, zeker. Maar God is daar. En weet je, voor mij is dit iets waar ik mijn vertrouwen op God heb kunnen stellen. Door dit tegen God te zeggen, God is. Dit is wat u aan mij hebt laten zien. Dat uw grootheid zoveel groter is. En uw trouw zoveel groter is. En uw goedheid zoveel groter is. Dan wat een mens mij in dit leven ook aan kan doen. En wat mensen mij in dit leven ook aandoen, hebben gedaan of aan gaan doen. Is niets vergeleken met de grootheid van uw trouw. En daarom durf ik het om mijn vertrouwen aan mensen te geven. En weet je wat ik zo mooi aan God vind? Dat Hij jou en mij vertrouwt. Hij geeft jou en mij namelijk keuzevrijheid om zelf te kiezen. Daar heeft God geen controle op. Daar laat Hij los. En wat hadden we net aan het begin ook gezien? Vertrouwen betekent de controle over een bepaald persoon los durven te laten. En God heeft als het ware die controle over jou en mij losgelaten en gezegd, ik vertrouw jou dat jij in staat bent om de juiste keuzes te maken in je leven. Wetende, want dat wist God ontzettend goed, dat hij het risico loopt dat wij niet de juiste keuzes maken. En ik weet van mezelf dat als ik terugkijk, dat ik denk, ja, er zijn heel veel keuzes geweest waarvan ik denk, nou, ja, dat had ik anders gedaan. En toch blijft God zijn vertrouwen aan mij geven. Ik vind dat ook zoiets wonderlijks van God. Dat ik denk, hoe kan hij dat doen? Hoe kan hij mij vertrouwen? Terwijl ik een mens ben waarvan hij zelf zegt dat ik onbetrouwbaar ben. Toen hij naar de hemel ging, dan lees je dat vlak voordat Jezus dan opstijgt. Hij weet, en ze, dat van al die discipelen die helemaal met Jezus zelf opgetrokken waren. Hij geeft hen de grote opdracht om de wereld in te gaan, discipelen te maken. En dan nog steeds zitten daar onder die discipelen mensen die gewoon het niet helemaal zeker weten. En toch vertrouwt hij hun die boodschap toe, die opdracht toe. Nou, ik vind het zo bijzonder van God. En dan denk ik, wauw, God, u vertrouwt mij. Ik vertrouw mezelf niet altijd met alles. Maar u vertrouwt mij wel. En u geeft mij dat vertrouwen. Ik vind dat heel bijzonder van God. Ik weet niet of jij dat bijzonder vindt, maar ik wel. Maar dan hebben we het even over God gehad, hè? Maar dan blijven we nog steeds wel zitten met die situaties waarin mensen ons teleurstellen. Want een teleurstelling komt als je een bepaalde verwachting hebt. En als je je vertrouwen aan iemand geeft in de verwachting dat het goed zal gaan en het gebeurt niet, dan heb je het risico die je nam dus ook gelopen. Het is je ook overkomen. En wat ik al zei, dat wil je liever niet nog een keer. Dat is zoals wij mensen zijn. En dat is niet erg, zo is het gewoon. Ik wil je even een aantal dingetjes helpen om je te laten zien. En misschien weet je het ook wel. Wat er eigenlijk gebeurt als wij wantrouwen. Als wij mensen niet kunnen vertrouwen. Wat blokkades als het ware zijn om ons vertrouwen zowel aan God als ook aan mensen te überhaupt te kunnen geven. Wat kan daar nou in de weg staan? Want ik denk dat we dat allemaal wel weten. Weet je, ik heb een familielid gehad een aantal jaren geleden. En daar ben ik zo teleurgesteld in geraakt. Die bleek van de een op de andere dag zo'n ander persoon te zijn dan dat ik dacht. De jaren dat ik deze persoon kende te zijn. En daar ben je gewoon een hele tijd onthutst van. Ken je dat? Misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Je denkt, hè? Nee. Je staat ermee op. En je gaat ermee naar bed. Dat je denkt, nee, dit kan niet waar zijn. Dit kan gewoon niet. En dan is het toch zo. Dat is een heel raar iets. Dat je erachter komt dat iemand gewoon niet is waarvan je dacht dat hij zo was. Dat is heel naar. Nou, en dit was iets dat ik echt dacht, nou, deze hele persoon is blijkt gewoon niet te zijn wie die was. Maar dat je kunt ook je vertrouwen in iemand kan ook beschadigd worden gewoon op een gebiedje bij iemand. Het is niet zo dat een persoon helemaal niet betrouwbaar is of helemaal betrouwbaar is. Dat is niet zo. Ik zal je eerlijk zeggen, ik zei al, ik ben 15 jaar met Lodewijk getrouwd en ik vertrouw hem volkomen. Maar er is één iets onder andere waar ik hem echt niet mee vertrouw en dat is bijvoorbeeld mijn wasgoed. Dat gaat altijd fout als hij dat doet. Dat zeg ik ook wel eens. Als ik in het ziekenhuis kom te liggen of er is iets, dan denk ik altijd, oh, mijn kleren. Als hij dat maar niet te heet was, of dan gooit hij alles weer door elkaar. 2 jaar geleden zat ik met Amy 3 dagjes in het ziekenhuis. Oh, en dat hij heel lief hoor, had hij gewassen. Maar Amy had van die hele lichtroze babykleertjes, hè, zoals net geboren. Oh, en dan had ik, weet niet, iets donkers bij gedaan. Oh, en dan kom je terug en dan denk je, shit, dat is verknald. Ze kan het gewoon niet meer aan. Nou, hè, en zo, dat is gewoon maar een klein voorbeeldje. Maar wij hebben wel als mensen soms de neiging om iemand of betrouwbaar of volledig onbetrouwbaar te maken. Maar dat is niet zo. Mensen hebben lagen. De ene gebied kunnen ze volkomen jou een betrouwbaar gevoel geven, terwijl het andere gebied je denkt, nee, daar vertrouw ik jou niet in. Wat ik net zei, die familielid van mij, die echt mij heel erg teleurgesteld heeft, waarin ik echt gezien heb dat hij heel onbetrouwbaar bleek te zijn. Ik zou toch aan dit persoon beter mijn wasgoed toevertrouwen dan aan Lodewijk. Echt waar. Super. Ik zou zo zeggen, kom maar een week in mijn huis wonen. Dat zou er weer picobello aan het eind uitzien. Dus zo zie je maar, een persoon is niet volledig onbetrouwbaar of volledig betrouwbaar. Je hebt soms dingen in iemand waarvan je zegt, ja, dat wel, dat niet. Nou, een aantal blokkades. Ten eerste wil ik je dit vragen, wat is jouw basishouding naar mensen toe? Is je basishouding, ik vertrouw je, tenzij anders bewezen? Of is je basishouding wantrouwen, tenzij anders bewezen? En ergens heb je een basishouding waarop je mensen benadert. Is dat een houding van vertrouwen of is dat een houding van wantrouwen? Mag je even over nadenken. Andere blokkade, en wat ik al zei, ervaringen. We hebben allemaal ervaringen opgedaan van wantrouwen, van mensen die ons vertrouwen beschadigd hebben, waar we teleurgesteld in zijn geraakt. En het kan niet anders dan dat je dat ook meeneemt in je leven naar nieuwe situaties toe. Een andere blokkade die ik wil noemen, waarin je het moeilijk kan vinden om je vertrouwen te stellen in mensen, dat noem ik een diagnosehouding. En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Op een moment dat je, tenminste, ik ben heel eerlijk en ik ga het gewoon hebben over mezelf. Dan denk jij niet dat ik het over jou heb. Ik heb het gewoon over mezelf en ik heb het over niemand hier. Maar ik wil het wel benoemen. Iets wat ik zie, niet alleen hier in de gemeente, maar wereldwijd, ongeveer overal waar je komt, kom ik dat tegen. En dat noem ik dus een diagnosehouding. Wij zijn mensen en we leven ook in een tijdperk waarin we steeds meer kennis vergaren. En steeds meer dingen leren en steeds meer wijzer willen worden. En met name ook in kerken leren we van alles over geestelijke oorlogsvoering en over pastoraat. En we leren van alles. En eigenlijk wat we soms dan wel eens gaan ontwikkelen is een diagnosehouding. Dus er komt iemand naar ons toe of we ontmoeten iemand. Oh, die heeft de geest van dat. Of oh, die heeft hier last van. Of theorie zus of theorie zo. Ken je dat? Ik ken dat heel erg bij mezelf. Nou heb ik ook een opleiding achter de rug waarin ik getraind ben om een diagnose te kunnen stellen. Dat is voor mij helemaal lastig. Dus vandaar dat ik het ook heel eerlijk durf te benoemen. Maar ik zie soms dat wij als christenen daar heel erg last van hebben. Van alle theorieën en alles wat we ondertussen geleerd hebben over hoe wij mensen in elkaar zetten. En hoe we vergeving kunnen ontvangen. En hoe we vrij kunnen komen van alles en nog wat. Is niks mis mee. Die zaken aan zich zijn waar. Alleen we lopen soms zo rond in het koninkrijk van God en we plakken op alles en iedereen een diagnose. Mijn valkuil. Ik zeg, hou het maar heel eerlijk bij mezelf. Maar ik wil je wel die vraag als het ware terugspiegelen. En ook aan jezelf vragen, hey, hoe benader je iemand? Los van alle kennis die je hebt, los van alles die je weet. Alles zelfs al is het allemaal waar. Maar het kan een blokkade zijn, zelfs al zou je diagnose nog 100% kloppen ook, om toch te zeggen, hey, ik geef je mijn vertrouwen. Andere blokkade. De intentietwijfelaar noem ik dat maar eventjes. Je bent een intentietwijfelaar. Dat kan een enorme blokkade zijn om je vertrouwen aan mensen te geven. En wat bedoel ik daarmee met een intentietwijfelaar? Als we even teruggaan naar vertrouwen geven, houdt dus in dat je controle loslaat. Dat je zegt, oké, ik geef jou mijn vertrouwen. Dus dat houdt in dat ik niet alles weet. En ondanks dat ik niet alles weet en niet alles begrijp, vertrouw ik je wel. Als je een intentietwijfelaar bent, zeg je dit. Op het moment dat iemand dus iets doet wat je niet snapt, twijfel je direct aan zijn intentie of motivatie. Ik zal je een voorbeeldje geven. En ik had deze preek al voorbereid, dus dat was eigenlijk toevallig. Afgelopen maandag hadden wij de voorgangersvergadering en we waren aan het bidden voor elkaar. En toen, misschien ook omdat ik hiermee bezig was, maar God liet mij zien, opnieuw van Petra, de voorgangers die hier in de gemeente zijn, waar je verantwoordelijk voor voelt, weet dat je ze kunt vertrouwen, omdat ik ze die plek gegeven heb. En ik weet niet of je dat dan herkent. Op het moment dat God dan zoiets doet. Dan zeg je ja maar. Ken je dat? Want dan komt dat gevoel van controle. Komt er even boven. Nou, ik zou je eerlijk zeggen. Ik kan mensen niet controleren. Ik kan helemaal niks. Ik weet niet alles. Ik weet niet alles van onze voorgangers. Weet ik echt niet. En weet je, ze zijn heel anders dan ik ben. Ik zou misschien heel anders dingen doen. Ik zou dingen misschien anders doen dan Therese en Martijn. Anders dingen doen dan Dikke, Mirjam, Roy en Hanneke, Ulver en Zwante, weet ik veel wie. Ik zou het anders doen, want ik ben gewoon een ander mens. Ja, toch? Ja, als jij het zou doen, zou je het ook anders doen. Nou, maar als je een intentietwijfelaar bent, dan doe je als het ware dit. Op het moment dat zij iets zouden doen wat ik niet snap en begrijp, dan twijfel ik direct aan hun intentie. Oh ja, ze zullen misschien wel dit of ze zullen misschien wel dat. En weet je wat ik zo mooi aan God vind? Dat God zegt, weet je, op het moment dat je je vertrouwen aan iemand geeft, mag je heus wel naar iemand toe gaan en zeggen, hey, ik snap het niet, kun je me even uitleggen? Waarom doe je dit wel of doe je dit niet? Maar ik ga niet direct twijfelen aan de intentie van waarom iemand dat doet. Ik als het ware zeg, hey, ik heb je mijn vertrouwen gegeven. Dus ik vertrouw erop dat je een goede reden hebt waarom je dat doet. Ik vertrouw erop dat als het even niet lukt, dat dat gewoon ook oké is. Want ik vertrouw jou als persoon. Ik vertrouw jou. Maar mag ik je misschien even wat vragen? En weet je, doordat je die ik merk dat in mijn hart, doordat ik die basishouding van vertrouwen weer opnieuw van God gekregen heb, ontstaat er een vrede in je eigen hart die ik eigenlijk niet voor mogelijk hou als ik kijk naar alle keren over mijn schouders dat mensen mij mijn vertrouwen beschadigd hebben. En ik vind het zo genadig van God dat God zegt, Petra, mijn trouw is zo groot en mijn goedheid is zo groot. Dat zelfs al zouden ze jou weer teleurstellen, en pff, het zijn mensen, dus ik word ook heus alweer teleurgesteld door ze. Maar dat geeft helemaal niks. Want mijn grootheid is zoveel groter dan jouw pijn en jouw teleurstelling. Vertrouw maar op mij. En snap je hoe die wisselwerking gaat? Ik zou niet opnieuw mensen kunnen vertrouwen. Als ik je de verhalen uit mijn leven zou vertellen die gebeurd zijn. Als ik God niet had. Maar omdat God voortdurend zegt, Petra, ik ben te vertrouwen. En ik geef mijn vertrouwen aan mensen. Durf jij ook jouw vertrouwen aan mensen te geven? Zelfs al kun je ze niet controleren. Zelfs al weet je niet alles. En snap je niet eens soms waarom ze dingen doen. Durf je dat? Ja. God, ik durf dat risico. Want met mensen loop ik wel echt risico's hoor. Dat onderschat ik niet. Maar ik durf dat risico te lopen. Omdat ik u blind kan vertrouwen. Ik weet dat u er bent, dwars door wat dan ook heen. En weet je, ik vind dit zoiets, eigenlijk iets bovennatuurlijks. Zo zou ik het willen noemen. Dit is iets bovennatuurlijks. Iets wat vanuit je natuur, gewoon je mens zijn zonder God niet kan. Want dan blijven die beschermingsmechanismen dat je zegt, dit wil ik nooit weer meemaken. En daarom stel ik wantrouwen in. Want dan hoef ik het risico niet te lopen om opnieuw pijn gedaan te worden. Dat zou ik vanuit mijn mens zijn niet kunnen uitschakelen. Of heel moeilijk. Maar er gebeurt iets bovennatuurlijks. Als God zelf aan jou en mij laat zien dat hij te vertrouwen is. Dan durf ik ook vanuit mijn mens en het risico te lopen mensen weer te gaan vertrouwen. Ik vind dat zo bijzonder. In God, wat bent u groot. En weet je, dat is wat ik vanmorgen aan jou mee wil geven. Die twee dingen. Gewoon vanuit mijn leven daar een klein stukje over verteld. Ja, hoe ik dat beleef. Hoe ik geloof dat God inderdaad een God is waarbij ik geen risico's loop. En daarvan uit mijn vertrouwen ook aan jullie durf te geven. Aan mensen durf te geven. Aan Lodewijk durf te geven. Ja, die staat het allerdichtst naast mij. Daar heb ik mezelf het meest aan gegeven. Daar ben ik dus ook het meest kwetsbaar in. He, als ik denk van alle mensen, wie zou mij het meest kunnen kwetsen? Ja, dan zou hij het zijn. En toch vertrouw ik hem, wetende dat ik risico's loop. Maar weet je, ik vertrouw zo op mijn God in de hemel, zo op mijn hemelse Vader, dat ik het durf los te laten om die controle vast te willen houden. En ik geloof dat God dat ook aan het doen is, hier in de gemeente. Ik geloof niet dat dat iets is wat hij vanaf nu in zijn werk gaat stellen of zo, helemaal niet. Ik geloof dat God daarmee bezig is. En daarom dat ik dat via deze preek gewoon benoemen mag. Dat het Gods hartsverlangen is dat jij en ik hersteld worden, vernieuwd worden, aangemoedigd worden in ons vertrouwen in hem. En daarin ook aangemoedigd worden om in dit huis mensen van God te zijn, die zoals God ons vertrouwt, wij ook kunnen zeggen, hey, ik heb een basishouding van vertrouwen naar jou. En ook eerlijk te zijn over de dingen waar die we misschien lastig vinden of moeilijk vinden, die best durven benoemen. Of eens een keer in gesprek gaan met elkaar, maar vanuit de houding, jij bent mijn broer en jij bent mijn zus. En ik had het niet gekund, echt niet. Als ik Gods herstel en vernieuwing en aanmoediging niet gehad had. En Gods hart niet had leren kennen hierin. En God is daarin zo groot en zo trouw. Voor ons allemaal. Zullen we samen naar God zelf toe gaan? En weet je, ik ga bidden. Het zijn mijn woorden die je door de microfoon hoort schallen. Maar God hoort de woorden van jouw hart. En ik wil je vragen om gewoon even heel eerlijk naar God toe te zijn. Misschien is er iets vanmorgen wat je... waar je van weet, oh ja, daar moet ik wat mee. Misschien is er iets in je hart waarvan je weet, misschien naar God toe. God, als ik heel eerlijk naar u ben, heb ik toch het gevoel dat ik risico's loop bij u. En wees maar gewoon heel eerlijk daarover. Daar wordt God echt niet anders van, maar hij is wel bewogen met jou. En misschien is er in je hart iets geraakt vanmorgen dat je weet, oh ja, inderdaad, ik heb blokkades. En die zijn al bijna zo gewoon geworden dat ik ze niet meer zie. Waarin ik het moeilijk vind om mijn vertrouwen aan mensen te geven. Het kan allemaal. Misschien is er pijn en verdriet over wat mensen je aangedaan hebben. Waarin je vertrouwen beschadigd is. En weet je, ook dat wil God helen. Want op het moment dat dat heelt, kan er ook een nieuw proces van vertrouwen weer geboren worden in je hart. En dat is het werk van God. Dat is het werk van Gods geest. En dat is wat zijn liefdevolle hart is om dat met jou te doen. En daarvoor wil ik bidden vanmorgen. Heer, dank u wel. Dat uw woord zo vol is van uw trouw. Ik heb maar een paar teksten genoemd. Heer, maar uw woord is eigenlijk de hele Bijbel door, van begin tot het eind. Heer, een proclamatie van uw trouw aan ons. En Heer, dank u wel dat we allemaal geschapen zijn door u om te kunnen vertrouwen, blindelings te kunnen vertrouwen. Heer, dat is als het ware gegeven in ons DNA, dat is een gegeven feit in onze schepping. Wat een heerlijkheid, Heer, dat we dat ontvangen hebben van u. En Heer, ik wil bidden voor ons allemaal, ook mijzelf. Heer, daar waar wij beschadigd zijn in vertrouwen. Heer, dat mechanisme wat we van u gekregen hebben om blindelings te kunnen vertrouwen. Heer, daar zijn we allemaal, op grote manieren, kleine manieren, in beschadigd. En u wil dat herstellen. Want u wil dat wij leven zoals u dat bedoeld heeft. En daar hoort ook dit stukje in. Het kunnen vertrouwen, in eerste plaats op u. En daarvan uit ook op de mensen rondom ons, op onszelf. En Heilige Geest, ik wil u vragen om die gebieden in ons hart aan te wijzen. Daar waar we wantrouwen. Daar waar we de controle niet durven los te laten. Daar waar we twijfels hebben. Daar waar pijn en verdriet en negatieve ervaringen zo nog ons deel zijn. En ik dank u zo voor uw genade, Jezus. Dat u aan het kruis gegaan bent en gestorven bent voor al deze zaken. Niet om het een eindje op te ruimen. Maar u gaf uw leven en u zei: het is volbracht. Alles wat nodig was voor ons mensen om tot herstel te kunnen komen, heeft u gedaan aan het kruis. Heer, en daar dank ik u voor. Dank u wel dat we ook die waarheid deze ochtend mogen proclameren. God, dat u blind te vertrouwen bent. Heer, en dat wij op u mogen vertrouwen. Dat Satan een leugenaar is. En dat wij ook een halt toe mogen roepen in de naam van Jezus. Tegen elke leugen die ons probeert weg te houden van dat volkomen overgeven aan God de Vader. Zodat wij met elkaar, ook als kerk, als waardevol leven gemeente, gaan wandelen en leven vanuit de wetenschap dat u volkomen betrouwbaar bent. En goed bent. Trouw bent. En Heer, dat er herstel mag komen in ons hart, ook hoe wij met elkaar mensen omgaan. In dit huis, maar ook hier buiten. En dat we daarin eerlijk mogen zijn. Naar onszelf en naar u. En Heilige Geest, wilt u rondgaan op dit moment en het werk van Jezus aan het kruis uitwerken in ons hart. Dat kunnen wij niet zelf. Heer, ik kan als mens mijn beschermingsmechanisme niet zomaar uitschakelen. Maar te weten dat ik veilig ben in uw handen. En dat u mij geneest en herstelt en weer opricht. En mij niet laat liggen. En wat walmt, dat dooft u niet. Maar u richt ons op. En maakt ons zoals u ons bedoeld heeft. Zoals u ons ziet voortdurend. Dank u, Heer, voor deze ochtend. Dank u, Heer, dat wij hier mogen staan of zitten, maar gewoon zijn zoals we zijn. En dank u wel dat we deze week in mogen gaan. In uw kracht. Dank u wel dat u uw geest gegeven heeft aan ons. En dat u ons troost, dat u ons leidt, dat u ons openbaart, geest van God, deze week. En dank u wel voor uw onmetelijke liefde waarin wij mogen leven en zijn deze week. Dat wij mogen leven en ademen vanuit uw genade. En daarin mogen gaan, alle dagen van deze week, wat we ook gaan doen, wetende verbonden te zijn met Jezus Christus. Amen.